U kunt nu gaan luisteren naar een opname van onze 7e BBC, gehouden op 7 april 1987 te Rotterdam. Het onderwerp vervolg over de Heilige Geest wordt behandeld door Jaap Visser.
Vanavond het tweede gedeelte. Heilige Geest, waarin we, zoals we vorige keer hebben beloofd, zullen bezig gaan met het aspect, de betekenis van de doop in de geest voor ons leven. Wat krijg je nou als je gedoopt wordt in de geest? Wat maak je nou eigenlijk mee? Wat gebeurt daar? Nou, daar willen we ons eens mee bezighouden vanavond. Vorige keer hebben we, hoop ik, een idee gekregen over wat we nou eigenlijk verstaan onder Heilige Geest. Geen persoon, maar de Geest Gods. Oftewel, het geestelijk lichaam van God. Door middel waarvan God zich manifesteert. We hebben ook gezien dat we met Heilige Geest een andere term gebruiken als God. Op die manier kun je dus over een persoon spreken. En zo wordt het in de Bijbel ook regelmatig gebruikt. Bijvoorbeeld, de Geest zei tegen Paulus, God is. Of ook Jezus. De Geest leidde hem. En dat wordt dan gesproken over de Geest Gods leidde Jezus. Gedreven door de geest. Zulke soort teksten geven dus niet aan dat de Heilige Geest een derde persoon van God is, maar geven aan de persoon God. Een synoniem. Vorige keer hebben we een en ander proberen te staven vanuit een Bijbels mensbeeld. Om zo vanuit dat helder mensbeeld een helder beeld te krijgen van God. Evenals een mens door middel van een natuurlijk lichaam in de zichtbare wereld functioneert, zo functioneert diezelfde mens door middel van zijn geestelijk lichaam in die geestelijke wereld. Nadere beschouwing van dat geestelijk lichaam van de mens hebben we gezien, daarin onderscheiden we geest en ziel. De ziel, concentratie van geest, het wezenlijke van de mens. En vanuit dat beeld, vanuit dat menselijk wezen met een geestelijk lichaam, hebben we geconcludeerd dat een geestelijk wezen ook een geestelijk lichaam heeft. En dus was onze laatste stap: God is een geestelijk wezen. God heeft dus ook een geestelijk lichaam. God manifesteert zich in en door middel van zijn geest. Heel belangrijk om dit aspect mee te nemen in onze verdere overwegingen over de betekenis van Heilige Geest in ons leven. Sowieso om af te rekenen met het idee dat je bij de doop in de geest een stukje van God krijgt. Zo van, God snijdt ergens wat weg, hier, dat heb jij dan. We zullen dan ook de term vol worden van Heilige Geest veel eer overdrachtelijk moeten zien. En wij gebruiken dat ook in onze taal. Daar ben ik helemaal vol van. Ja? Of een spreekwoord waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Ja, waar ben je dan vol van? Dat is niet een kwestie van iets materieels, maar iets van de geest. Vanavond gaan we er nog verder op in, voordat u allerlei vragen gaat stellen. Nog één aspect, wat we de vorige keer ook heel duidelijk hebben gezien. We hebben namelijk elkaar de vorige keer de vraag gesteld: zou Adam ook gedoopt zijn met Heilige Geest op een gegeven moment? Zou Adam ook die doop in de geest nodig hebben gehad voor zijn ontwikkeling? Die vraag hebben we toen met ja beantwoord. En we hebben tegelijkertijd gezien dat die doop in de geest voor Adam eigenlijk een heel andere bedoeling zou hebben gehad dan wat de doop in de geest voor ons betekent. Wat de doop in de geest voor Adam eigenlijk zou betekenen, hebben we teruggezien in Jezus Christus. Pas in de ontwikkeling van Jezus tot geestelijk volwassen mens hebben we de door God van oorsprong bedoelde ontwikkeling gezien. Terug naar het plan van God met mensen. God schept de mens met de bedoeling een partner van zijn soort, zijn natuur, waarmee hij de eeuwigheid zou kunnen delen. En voor de realisering van dat plan treedt God in contact met de mens. En we hebben toen gezien dat het eerste niveau van contact tussen God en mens spreken en samengaan is. Opgaan in Gods woorden, ingaan op Gods woorden, Gods gedachten in je overnemen. En dat zou betekenen voor de mens groei en ontwikkeling. Van begrip. Groei en ontwikkeling van bewustzijn. En het resultaat van die ontwikkeling zou zijn geestelijke volwassenheid. Een volledig bewustzijn en een volledig beeld hebben van de werkelijkheid. En dat zou dan resulteren in een zelfstandig functioneren met eigen verantwoordelijkheid. Zo bedoelde God het. En in die staat van ontwikkeling, als de mens dus zich volledig bewust zou zijn, zich een volledig beeld zou hebben gevormd van de werkelijkheid en zelfstandig zou kunnen functioneren met eigen verantwoordelijkheid in die geestelijke wereld, in die staat van ontwikkeling van de mens, zou God zich aan de mens kunnen verbinden. Ja, kunnen verbinden in een veel directere relatie. En dat zou gebeuren door doop in de geest. In die relatie, vader, zoon, zoals we dat de vorige keer hebben genoemd, is de wisselwerking van God en mens niet alleen meer spreken en samengaan, luisteren en antwoorden. Maar zou dat betekenen een directe inspiratie van God door middel van zijn geest in de gedachtevorming van de mens? Directe inspiratie, dus zonder gesproken woord. Hebben we toen ook gezien dat het heel logisch is om te bedenken dat God zich pas in een vader-zoon relatie met de mens verbindt en alles van zichzelf ter beschikking stelt, als de mens daarmee overweg kan? Toch is die fase van doop in de geest niet de laatste fase. In die fase stimuleert God de mens naar een staat van ontwikkeling waarin God een volledige eenwording met de mens beoogt, als in een relatie man-vrouw. Jezus, hebben we gezegd, Jezus heeft als eerste mens de door God bedoelde ontwikkeling doorgemaakt. God en mens in een open relatie met elkaar. God sprak tot Jezus en Jezus luisterde naar God. en in de bescherming die God Jezus gaf door hem volmaakt te heiligen, heeft Jezus kunnen genieten van een ongestoorde relatie met God. Zijn verlangen, zijn gerichtheid op God, deed hem telkens kiezen voor het goede. Dat werd niet van buiten opgelegd, dat kwam uit zijn hart. En als zoon van God, als geestelijk volwassene, neemt hij, alles overziende, zich volledig bewust van wie hij was in zijn relatie met God, neemt hij de beslissing om de taak die God hem specifiek had opgedragen te gaan uitvoeren. Hij geeft daarvan getuigenis bij zijn waterdoop. Ik wil gaan doen wat God wil dat ik doe. Aldus betaamt het ons de gerechtigheid Gods te vervullen. In zijn doop verklaarde Jezus te geloven dat hij de dood zou overwinnen en zou opstaan uit de dood. Conformeerde zich daarmee aan de weg die God hem wees te gaan. Lijden, sterven, maar ook opstaan. Die verklaring, dat getuigenis van zijn geloof, dat was voor God de reden om zich blijvend met zijn zoon te verbinden. Hij zegt het, jij bent mijn zoon, de geliefde, in jou heb ik welbehagen. Jezus werd toen gedoopt en tegelijkertijd vervuld met Heilige Geest. En vanaf dat moment zien we dat God zijn directe inspirator is. Maar ook dat aan Jezus het goddelijk potentieel ter beschikking stond. Paulus zegt, in hem, in Jezus, woont al de volheid van God lichamelijk. In hem. Een geestelijk volwassen mens. Vervuld met Gods geest. Dat levert mogelijkheden op voor een mens, maar wat denkt u van God? De menselijke geest van Jezus werd gehuld in Gods geest. Door deze verbinding van Jezus geest, lees dus geestelijk lichaam, met Gods geestelijk lichaam, kreeg Jezus deel aan de onbegrensde vermogens van God. Hij zegt het ook. Al het mijne is het uwe. En al het uwe is het mijne. Door de verbinding met dit goddelijk vermogen was Jezus vanaf dat moment tot goddelijke zaken in staat. En waren zijn mogelijkheden onbeperkt. Alleen het besef afhankelijk te zijn van de Vader deed hem niets doen voordat hij het de Vader had zien doen. Op die manier heeft Jezus zich geopenbaard, zich gemanifesteerd, zich meegedeeld als God. Niet dat hij God was, maar heeft zich geopenbaard, zich gemanifesteerd, zich meegedeeld. En daarin kon God zich meedelen. En zo kon God zich dus openbaren. God kon zich manifesteren aan een mensheid als nooit tevoren door Jezus Christus. Kunt u zich voorstellen dat Johannes op een gegeven moment concludeert: beste mensen, niemand heeft ooit God gezien. Alleen Jezus Christus, de Zoon van God, die heeft hem ons doen kennen. God spreekt tot ons door Jezus Christus. God verbindt zich met ons door Jezus Christus. Zoals bij Jezus dus. Zo bedoelde God het. In Jezus groeide het inzicht van wat God oorspronkelijk met de mens bedoeld had. En bij ons. In Jezus
groeide echter ook het zicht op de mogelijkheden het van oorsprong door God bedoelde plan met mensen alsnog te gaan realiseren. En na zijn doop en vervulling met Gods geest, vol van de kracht Gods, gaat hij in volle zekerheid, maar ook in volle afhankelijkheid naar de mensen toe. De wereld in, om het koninkrijk Gods te vestigen in harten en levens van mensen. En in zijn tegenwoordigheid bekeren mensen zich tot God. Worden de mensen hun zonden vergeven? Wordt hun relatie met God hersteld? Worden menselijk innerlijk, maar ook lichamelijk genezen? Vol van Gods geest spreekt Jezus hen van het koninkrijk Gods en overtuigt hen van een geheel andere wereld. Over de wereld van God, over de gedachtenwereld van God, over de realiteit in het koninkrijk der hemelen. Jezus bracht de mensen weer bij God terug. Jezus verbrak de claim van de machten der duisternis over mensenlevens en plaatste in de vrijheid, in de ruimte. Jezus gaf de mensen de mogelijkheden om werkelijk God te kunnen dienen. Vrije, blije en gelukkige mensen die het fijn vinden om met God te leven. Niet je mocht God dienen. Vrije, blije en gelukkige mensen die het fijn vinden, hartstikke fijn vinden om God te dienen, om met God te leven. Die mogelijkheden gaf Jezus. En vanuit zijn directe verbinding met God zijn Vader spreekt Jezus dus woorden Gods. Deze woorden kwamen terecht in de harten van de mensen. Die woorden hoorden en ze ter harte namen. De gedachten die in die woorden als het ware zijn opgeborgen, komen tot ontwikkeling in de gedachtenwereld van de mens. Je gaat erover nadenken. Je gaat erover doordenken. En als je dan op een gegeven moment tot de conclusie komt, dat is voor mij, dan sla je het als het ware op in jouw denken. Dat proces noemt de Bijbel eten, verteren, eten van het woord van God. Eet de woorden van God dus maar op. Tijdens die spijsvertering komen de bouwstoffen vrij en worden als vanzelf opgenomen in je lichaam. Dan heb je er wat aan. Gezondmakend, versterkend, groei en ontwikkeling van je leven. Al sprekend over de woorden en over de gedachten en over het plan van God, heeft Jezus het koninkrijk van God dichtbij gebracht. Heeft hij de mensen in het koninkrijk Gods gebracht? Heeft hij hen het koninkrijk Gods bekendgemaakt? Zijn woorden en zijn tekenen waren slechts het bewijs dat wat hij zei ook echt waar was. Daarnaast gaf genezing voor het lichaam de mensen de mogelijkheid om, als het ware, gemakkelijk zich in te leven in die geestelijke wereld. Jezus ging rond, weldoende en genezende alle die door de duivel overweldigd waren, wordt in Handelingen gezegd. Wat zien we daar dus tijdens dat leven van Jezus? In spreken en samengaan pakt Jezus dat eerste niveau van contact met God en mens op. Weliswaar was de mens vervreemd van een sprekende God. Maar wat God betreft, hij was niet vervreemd van een mens. En door middel van directe inspiratie kon Jezus beschikken over goddelijk potentieel. Maar kon God zich als nooit tevoren weer meedelen aan een in zonde gevallen mensheid. Jezus haalde de mensen uit die gevangenis en bracht ze in het koninkrijk van God opnieuw. Zodat ze de ontwikkeling die destijds gestopt was, weer kunnen beginnen. En daar begint het. Het niveau, het eerste niveau, spreken en samengaan. Het ingaan op en het opgaan in Gods woorden, heel dichtbij gebracht door Jezus. Ja, dat doet je ontwikkelen. Waar? Hier, bewust worden van wat er zich in en om je heen afspeelt, in de geestelijke wereld. Je bewust worden wie en wat je bent en hoe God je ziet. Jezus bemerkte echter al tijdens het onderwijs aan zijn discipelen dat hij ze wel een heleboel kon vertellen, maar dat ze nog eigenlijk te veel geblokkeerd werden in hun denken om gemakkelijk mee te komen in die denkwereld van God. Jezus zegt het op een gegeven moment zelfs tegen ze: ik heb jullie nog een heleboel te vertellen, maar je kunt het op het ogenblik toch niet bevatten. Straks, als de trooster komt, dan zul je gedoopt worden in de Heilige Geest. En dan zul je de waarheid verstaan. En de waarheid zal je verder vrijmaken. Dat is een mooie tekst om het op deze manier te interpreteren. Veel heb ik je nog te zeggen, zegt Jezus tegen zijn discipelen, zoals wij nu tegenover elkaar staan. Maar laat ik me ophouden, zegt Jezus. Je kunt het toch niet bevatten, want je zult eerst gedoopt moeten worden met Heilige Geest. Dan zul je de waarheid verstaan. En de waarheid zal je verder vrijmaken. Wat denkt u? Zou voor ons iets anders gelden? De ongestoorde relatie met God, waarin Jezus kon genieten van zijn Vader, die ongestoorde relatie kende die discipelen niet, werd geblokkeerd. Alleen door middel van een directe verbinding met het goddelijk potentieel zou baanbrekend kunnen werken in je geblokkeerde denken. Kracht Gods is nodig. Geestkracht Gods is nodig om geblokkeerd denken weg en op te ruimen. Jezus beloofde dan ook een voorschot op de totale door God bedoelde vervulling met Heilige Geest. Paulus zegt het met andere woorden. Hij zegt: wij hebben de Geest gekregen tot onderpand. Ja, tot onderpand van onze verlossing. En dan spreek je dus over een veranderde situatie in je leven. Waar je met eigen vermogens, die dan ook nog eens een keer beperkt worden door de claim vanuit het Rijk der Duisternis, waar je dus met je eigen vermogens geen mogelijkheden ziet, worden je mogelijkheden wel behoorlijk vergroot als je de beschikking krijgt over het onbeperkte vermogen van God. En zie dat nu eens in samenhang met spreken en samengaan. Dan kun je namelijk wel echt helemaal ingaan op het woord van God. Als dan zo'n gedachte in een woord Gods verpakt in je hart valt, wordt dat niet direct geremd door beperkingen van: kan het toch niet? Maar dan komen de perspectieven open van wel kunnen. Anders gezegd, zonder de doop in de Geest zal wat de Heer voor ons volbracht heeft nooit in ons tot z'n recht komen. Wij hebben Gods geest nodig om wat we van de Heer hebben gekregen, wat de Heer voor ons volbracht heeft, ook werkelijk in ons leven tot zijn recht te laten komen. De onderpand van onze erfenis is een onderpand tot onze verdere verlossing. Zie hier dus het essentiële verschil tussen de betekenis van de doop in de geest voor Jezus en de betekenis van de doop in de geest voor ons. Jezus, geestelijk volwassen geworden, wordt bij zijn doop in de geest vervuld met Gods geest. En wij? Wij worden na bekering en wedergeboorte, wij worden rechtvaardiger door ons geloof in Jezus Christus. Om geestelijk volwassen te worden, moeten we gedoopt worden in Gods geest. Dat proces, geestelijk volwassen worden, stimuleert Paulus met de uitspraak: wordt vervuld met de geest. Onze doop met de geest is dus nog niet tegelijkertijd vervulling met de geest. Dat is een proces waarom nog niet volledig vervuld, omdat er nog een aantal blokkades in je innerlijke mens op te ruimen zijn. Die Heilige Geest kan je nog gewoon niet helemaal vervullen. Geestelijk volwassen worden, herstellen, zuiveren, genezen. Word vervuld met de Geest. Het onderpand tot onze verlossing, als een voorschot op de erfenis. En nou weten we ook wat het erfenis is: het goddelijk potentieel. Net zoals Jezus kunnen beschikken over goddelijke vermogens, onbeperktheid. In het onderpand kunnen we dus niet spreken over. Wij kunnen dus beschikken over het totale goddelijk vermogen. We krijgen een voorschot. Maar door die doop in de geest is wel een steeds verder gaande heiliging mogelijk. Steeds meer verdwijnen de blokkades vanuit het rijk der duisternis in ons leven. Vergelijk in dit verband het effect dat water heeft op een vuile spons. Een ander aspect, wat we zeker niet moeten vergeten in verband met doop en vervulling met Heilige Geest, is dat wij eerst nog eens een keer in grootte en in kracht moeten zijn toegenomen om een grotere kracht Gods te kunnen bevatten. We spreken immers van ontwikkeling, een toenemen in de genade. Dat is niet alleen maar dat je meer van God kunt uitdelen en meer van God op een gegeven moment tot je beschikking hebt. Nee, dat is in je. Je bent groter gegroeid in het Koninkrijk Gods, om het zo maar eens te zeggen. En ook dat proces, groter groeien in het Koninkrijk Gods, toenemen in grootte, in kracht en genade, net zoals bij Jezus, dat betekent ook nog eens een keer vervuld worden met Heilige Geest. In het openbaar worden van zonen Gods zien we wel een veel sterkere vergelijking met Jezus Christus. Wat gebeurde er nou bij die discipelen op de allereerste Pinksterdag? Een heel andere categorie mensen dan, zeg maar, zoals wij hier vanavond bij elkaar zitten. Ik heb niks tegen jullie, maar als ik zo kijk naar de discipelen op de eerste Pinksterdag, dan vormen zij toch wel een hele aparte categorie in de heilsgeschiedenis. Wat gebeurde daar nou in verband met, werden zij nou gedoopt En wat betekent die doop nou met Heilige Geest? Werden zij soms gelijk vervuld? We kunnen met zekerheid stellen dat wat op de eerste Pinksterdag bij de discipelen van Jezus gebeurde, toch wel iets heel bijzonders moet zijn geweest. Het persoonlijke contact dat deze lijfelijke volgelingen van Jezus met hem hebben gehad, heeft hen toch wel op een heel bijzondere manier gevormd. Allereerst al het feit dat zij in de profeet van Nazareth de Zoon van God erkende. Dat zij het voorrecht hebben gehad om in een zeer directe en persoonlijke gesprekken met hun meester onderwezen te worden. De ervaringen die getuigden van de echtheid en de waarheid van het evangelie. Zij hadden met hun leven gekozen voor Jezus Christus. Hadden alles achtergelaten en hem gevolgd. Zij waren de eerste die Jezus voor de Vader heiligde. Zij waren de eerste die de boodschap van verlossing en genezing predikte. Zij waren de eerste die boze machten terugdrongen. Weliswaar hadden zij de Heilige Geest nog niet ontvangen, maar je zou kunnen zeggen, hun persoonlijk, hun lijfelijk contact, hun directe contact met Jezus, compenseerde dit ruimschoots. En wat denkt u van de 40 dagen nadat Jezus was opgestaan? Intensief zijn ze geleerd en onderwezen aangaande het Koninkrijk Gods. Dat er dus sprake was van een nauw contact tussen Jezus en de discipelen, dat wordt dus aan alle kanten duidelijk. We geloven dan ook dat de discipelen bij hun doop in Heilige Geest direct vervuld werden met de Geest. Hun voorbereidingstijd was de tijd die zij tijdens hun rondwandeling met Jezus hadden doorgemaakt. Hun harten waren volledig toebereid voor de doorwerking van Heilige Geest. Ze kregen daarmee heel duidelijk een groot deel van het goddelijk potentieel tot hun beschikking. Lees de verhalen van Handelingen er maar op na. En een gerust hart kunnen we dan ook concluderen dat hier zonen Gods aan het werk gingen. Zonen Gods om het plan van God verder te realiseren. Dat ze voor hun werk wel een heel bijzondere plaats hebben gekregen in het plan van God, blijkt wel als zij in Openbaring mede als grondleggers van het Koninkrijk Gods gekenschetst worden. De eerste zonen Gods dus. Gelijk aan Jezus Christus? Gelijk aan de Zoon van God? Nee dus. De discipelen waren de eerste die door Jezus gedoopt werden. Ook waren zij de eerste die volledig open stonden voor de ontwikkeling. Zij waren de eerste zonen Gods die de geestelijke volwassenheid bereikt hadden. Maar dat betekent nog niet dat hun doop en vervulling al direct betekende dat zij de maat van de wasdom der volheid van Christus bereikt hadden. De discipelen hebben nog heel wat geleerd, hebben nog heel wat moeten leren. Denk bijvoorbeeld aan Petrus en Paulus. Toch betekende hun doop voor hun een vervulling met Gods geest. En het is ontegenzeggelijk dat God zich op een geweldige manier in en door hen heen zich heeft kunnen openbaren, zich heeft kunnen manifesteren. Zij waren zonen Gods voor die tijd. We gaan dan nog eens eventjes terug naar de betekenis van de doop in de Heilige Geest voor ons. gezien wat het voor Jezus betekende. En wat betekent het nu voor ons? God doopte Jezus in Heilige Geest. Vanaf dat moment werkt Jezus namens God. Als wij gedoopt worden in Heilige Geest, door wie worden wij gedoopt in Heilige Geest? Door Jezus. Wij worden dus niet door God gedoopt. Jezus doopt ons met Heilige Geest. Jezus heeft van God de autoriteit gekregen om vanuit zijn verhoogde positie mensen vrij te maken uit de macht van Satan en hen in dezelfde situatie te brengen als waar hij is. Jezus neemt ons aan om een kind van God te worden, zegt Johannes 1 vers 12. Verlost, verzoend, rechtvaardig voor God. En door ons te dopen met Heilige Geest brengt Jezus ons in verbinding met zichzelf en daarmee ons in verbinding met God. Ten einde het ontwikkelingsproces tot de situatie die God voor ons bedoeld heeft opnieuw alsnog tot stand te brengen. Met de doop in de Geest word je dus niet omhuld door de menselijke geest van Jezus van Nazareth. Maar word je met Jezus, net zoals Jezus, gehuld in de geest van God. Paulus drukt dat weer heel kernachtig uit. Colossenzen 3 vers 3. Ons leven is met Christus verborgen in God. En doordat Jezus ons doopt in Heilige Geest, komen we in een directe relatie met God te staan. De kracht van God zelf wordt ons deel. Wat God tegen ons wil zeggen, kan Jezus voortaan direct in ons hart leggen. De communicatie, spreken en samengaan naar God toe, met als doel geestelijk volwassen mensen te worden, verloopt dan veel directer. Weliswaar blijft onze relatie met God in eerste instantie een vader-kindrelatie, maar door de geest van het zoonschap zijn alle mogelijkheden aanwezig om te ontwikkelen tot een relatie vader-zoon, te ontwikkelen tot zoon van God. Tijdens deze geestelijke ontwikkeling, tijdens dit geestelijk bewust worden van je leven, leven wij met Jezus Christus als in een huwelijksrelatie, man-vrouw. Door de doop in de geest, doordat Jezus ons doopt in de geest, treden wij als het ware als in een huwelijksrelatie, man-vrouw, tot Jezus Christus. Paulus zegt het, wij zijn geroepen tot gemeenschap met zijn zoon. In hem zijnde, in zijn woord zijnde, groeien we ons aan de waarheid houdend in liefde naar hem toe die ons hoofd is. We heiligen ons om hem alleen en volkomen hem toe te behoren. Wij willen hem door en door leren kennen, om op die manier God te leren kennen. Als in een huwelijksrelatie, man-vrouw. Wij heiligen ons voor hem, om alleen van hem te zijn, om volkomen hem toe te behoren, om hem door en door te leren kennen. Het feit dat we elkaar broer en zus noemen, is gelegen aan het samen toebehoren aan het geestelijk gezin, de gemeente. In de gemeente werkt ieder mee aan een harmonisch functionerend geheel, tot welzijn van allen, tot opbouw van het geheel. In de ontwikkelingsfase van iedere gelovige afzonderlijk kunnen we onderscheid maken in kinderen die pas tot keuze voor God, die pas een keuze voor God hebben gemaakt. Jongelingen die de boze hebben overwonnen en het woord in zich ronddragen. En tenslotte de vaders die God door en door hebben leren kennen. De door God bedoelde ontwikkeling voor zeg maar nu eens of 9 en ook van een maand geleden hebben de bedoeling om is wat in wat andere woorden proberen terecht te komen in de geestelijke wereld en daar de werkelijkheid te proberen te achterhalen in beeldspraak van wat nou Heilige Geest eigenlijk betekent. We hebben op een gegeven moment gezegd bij het voorbereiden van de BBC, weet je wat wij doen? Wij praten voorlopig niet meer over Heilige Geest. We weten daar geen raad mee. Huh? Want wat wisten we? De doop in de Heilige Geest heb je nodig, is geen luxe. Heb je hart nodig, is geen luxe. Heb je hart nodig? Ja, heb je hart nodig. Goed. Het is heel erg fijn, je wordt er erg blij van. En het spreekt in tongen. En toen? Ja, dat sticht jezelf. Moet je veel doen. Ja, maar wat is nou Heilige Geest? Ja. Nou, heel voorzichtig zijn we er op een gegeven moment toch maar weer eens aan begonnen. Vanuit het idee van ja, je kunt het niet voor je uit blijven schuiven. Er moet toch woorden te vinden zijn om ook dat wat God nou ons wil geven, om in die geestelijke wereld werkelijk functioneel te zijn. Daar moeten toch woorden en gedachten voor te vinden zijn om werkelijk in die geestelijke wereld bezig te gaan. Nou, dat hebben we geprobeerd. En vanuit dus het oorspronkelijke door God bedoelde, stapje voor stapje proberen op te bouwen. Adam, Heilige Geest nodig. Nergens van zegt dat Adam ooit gedoopt is in de Heilige Geest. Ja, maar waarom stel je dan op een gegeven moment die vraag? Omdat je ziet dat Jezus wel gedoopt wordt in de Heilige Geest. Ja, Jezus gedoopt in de Heilige Geest. Ja, natuurlijk. Ja, maar waarom dan? Ja. Staat er van Jezus dat hij sprak in tongen? Trouwens, ja, ons vervuld zijn en gedoopt zijn met de Heilige Geest, wat, ten opzichte van Jezus. Nou, en dan ga je langzaam aan het opbouwen en dan zie je op een gegeven moment wat verbanden ontstaan, zie je wat lijnen lopen. En vandaar dus dat we ook wat heel essentieel is geweest in die gedachteontwikkeling, is het besef af te rekenen met de gedachte dat de Heilige Geest een derde persoon van God was. De Heilige Geest, daar wordt over gesproken, over de trooster. Ja. En toch maar eens afrekenen met het idee dat er iets naast God zou zijn wat God zou geven. Waar kom je terecht? We kwamen in ieder geval niet veel verder. Ja, we wisten allemaal dat het glaasje water wat vervuld werd met de Heilige Geest. En als je zondigde, dan was je niet helemaal oprecht meer. Dan is dat glaasje dat werd wat leger. En op een gegeven moment weer dan weer oprecht, rechtop. Al dat woordspelletje, goed. En dan kon je weer opnieuw vervuld worden. Ja. En
Vanuit dat denken wat we op dat moment hadden, hadden we toch geen vrede met wat is het nou echt. Goed, Adam, gedoopt in de Heilige Geest, nee. Zo, God soms. Als je nou eens kijkt naar Jezus, ja, daar zie je het oorspronkelijke. Maar dat hadden we al een paar keer eerder gezegd. In Jezus zie je het oorspronkelijk door God bedoelde. Mensen, je kunt dus zonder Heilige Geest geestelijk volwassen worden. En dan opeens word je vervuld met Gods Geest. Jezus, waarvoor? Dan zie je opeens een heel andere, Jezus eigenlijk op een heel andere manier gaan optreden. Hij gaat dan de wereld in als zoon van God. Met een opdracht stuurt God hem de wereld in en daar gaat hij. Zoon van God, gezalfd, gedoopt in het Heilige Geest. De eerste, de tweede Adam. Hey, tweede Adam, was ook wel de eerste dus. Zou Adam ook nog? Nou, waarom niet? In dat paradijs en ontwikkeling spreken en samengaan. Ja, dan kom je dus op zulk soort begrippen. Ja, hoe kom je daar op een gegeven moment aan? Dat is gewoon een manier om uitbeelding te geven aan het idee. Spreken en samengaan. Dat is dus heel wat anders dan een directe inspiratie in je denken. Als ik tot u spreek, dan inspireer ik u niet mee. Dan spreek ik woorden en die woorden die gaan uw oren in en op een gegeven moment enzovoort. Heel anders dan inspiratie. Tjoe, dat ik dat nog niet eerder heb gedacht. Dank u, ja. Of ken je dat niet? Of, ja, je zit te denken en je krijgt opeens licht in de situatie. Ja. Het getuigenis, wat veel van u ook waarschijnlijk zullen kunnen onderschrijven. Toen ik gedoopt werd in Heilige Geest, kreeg ik bij wijze van spreken een nieuwe Bijbel. Ik begreep het. Goed. Maar dan nog steeds, wat is dan Heilige Geest? Geestelijk lichaam van God. Oké, dat weten we dus. Maar wat betekent dan doop in de Heilige Geest? Dat betekent dan opgenomen in God. Opgenomen in dat geestelijk lichaam van God. Zoals, en dan gaan we weer, een spons in water. Ja, beeldspraak, sorry. Een spons in water. Die komt in het water terecht, wordt omhuld door water, wordt naarmate die schoon is, doordrenkt met water. Dat is maar één aspect. Want wij zijn geen spons. Nee, wij hebben ook nog eens een keer het vermogen om groter te groeien. Nou, weer dus een ander aspect. Zo zie je dus dat we wat beeldspraak hebben gebruikt, wat woorden hebben proberen samen te stellen tot combinaties. Dan krijg je zinnen in de meeste gevallen. En dat proberen met elkaar over te nemen en daar uitwerking aan te geven, zodat je een idee krijgt hoe het in die geestelijke wereld aan toe gaat. Je wordt dus niet volgegoten met Heilige Geest. Nee, je komt in God terecht. Ja. Maar wat betekent dat dan? In God terechtkomen. Dan krijg ik dus niet iets van God, maar dan krijg ik deel aan God. Sorry voor het Nederlands. Dan kom ik in het krachtengebied van God. Kom ik in de invloedssfeer van God. Kom ik in het denken van God. Gaat wat van God uitgaat, komt automatisch terecht bij mij. De wetmatigheden van God
Op die manier krijg ik dan deel aan de goddelijke natuur. Krijg ik deel aan de geest Gods. Aan de werkingssfeer van God. Wat uit Gods wezen door zijn lichaam gemanifesteerd wordt, daar maak ik dan een onderdeel van uit. Zoals in die kleine computertjes die je tegenwoordig voor een paar duizend piek kunt kopen, een heel leuk vermogen tot hun beschikking hebben. Als je wat extra geld ervoor over hebt, zeker. Maar, ja, ik weet niet of een van u zo'n gek ding thuis heeft, maar op een gegeven moment loop je tegen de grens aan. En zeker als je op kantoor iets gewend bent, ja, daar kun je tenminste mee uit de voeten. Hoewel, daar kun je tenminste lekker mee uit de voeten. Goed. En nou zul je de mogelijkheid krijgen om met je homecomputertje een aansluiting te krijgen met die grote computer op je bedrijf. Ha! Wegproblemen. Dan kan ik mooi gebruik maken van dat rekengigant wat op weet ik hoeveel kilometer afstand staat. Die doet het even voor me. Ja, ik doe het dus. En ik zit lekker te werken en dat gaat meesterlijk. Totdat die lijn op een gegeven moment afbreekt. Ja, dan zie je van de, dan moet je weer een half uur wachten totdat je weer eens een keer een wisseling van je scherm krijgt. Of, nou. Met andere woorden, als je nou door de doop in geest aansluiting krijgt op de vermogens van God. Wegbeperkingen. Ze zijn er wel. Want als je dat lijntje doorsnijdt, bang, dan heb je opeens weer te maken met, ja, de beperkingen. Maar in God zijnde onbeperkte mogelijkheden staan tot je beschikking. Je bent in God. Nou, gewoon eens eventjes een aspect. Ik wil niet dat u met het idee op weg gaat van, Jaap die gaat doop in Heilige Geesten vergelijken met de technologie van deze tijd. Begrijp me goed, maar het is eventjes een idee van aangesloten op de vermogens van God. Dat is niet, dat is ook dat je op een gegeven moment een zak geld van God krijgt en daar mag je over beschikken, weet ik dat ook. Maar eventjes ook een ander aspect ervan. Vermogens van God, het kunnen van God, het denken van God, het onbegrensd zijn van God, het niet tegen limieten aanlopen van God. Als je dan gedoopt bent in de Heilige Geest, ja goed, dat heeft God dan niet gedaan, want God doopt mensen, hebben we gezien, als ze in een staat van ontwikkeling zijn, dat ze geestelijk volwassen zijn geworden. En dan over het complete vermogen van God vrijelijk kunnen beschikken. In gemeenschap met God. In afhankelijkheid van God. En Jezus ziet dat mensen dat niet voor elkaar krijgen. Ja, dat heeft God natuurlijk ook wel gezien. Dus laat ik het zo zeggen. Jezus is met God in overleg gegaan. En door nu mensen aan zich te verbinden, zegt Jezus, dan krijgen jullie vast een voorschot op dat grote potentieel wat God heeft, wat God ter beschikking staat. Om alles wat in hem opkomt te gaan realiseren. Daar krijg je dus deel aan. In verbinding met Jezus. Jezus zegt, ik doop je met Heilige Geest. Ik zorg ervoor dat er voortaan Heilige Geest in je denken aan het doorstromen is. Anders gezegd, ik zorg ervoor dat er voldoende omgeving voor jouw geest is om vermogens aan te spreken, zodat je niet zo meer beperkt wordt door van, dat kan ik niet en dat lukt me ook nooit.
En ja, dat kan God dan wel zeggen, maar ja, een mens is een mens. En wat dacht u van wat we op een gegeven moment zien in het gesprek van Jezus met zijn discipelen? Discipelen begrijpen op een gegeven moment gewoon niet wat Jezus zegt. Jezus zegt van nou, wacht maar. Ik kom wel bij je terug. Trouwens wel een geloof, hè? Maar goed, daar hebben we het nu even niet over. Ik kom bij je terug en zal je door mijn geest de weg tot de waarheid leren. De volle waarheid. Want ik kan je nu nog maar een klein stukje. Want ik moet het nu met spreken en samengaan, met andere woorden, ik moet het nu alleen nog maar hebben van allerlei voorbeelden om het jullie duidelijk te maken. En je hebt elke keer die stap nodig. Hoe zou dat nou bedoeld worden? Oh ja, misschien zo wel. Maar door Heilige Geest legt God zijn woorden en zijn gedachten in jouw gedachten. Legt die in je hart. Ik zal mijn woorden en wetten in hun hart schrijven en die in verstand schrijven, in hun hart leggen. Door Heilige Geest. Dus, om dat nou eens even, wat ik nu in een minuut of 10, 15 aan het samenvatten ben, om dat nou eens, ja, successieflijk een beetje op te bouwen, hebben we dus, daar zo'n anderhalf avond met elkaar hier nu aan besteed. Om u een idee te geven dat Heilige Geest veel meer is dan je hebt het hart nodig, het is geen overbodige luxe en het is erg fijn. Je wordt er erg blij van en je kunt ook nog bidden in tongen. We gaan nog even verder. Door onze verbondenheid met Jezus Christus, door de doop in de geest. Zuster van dienst, die vroeg dat eventjes tussen in de pauze. De geest van het zoonschap, een synoniem voor Heilige Geest, leidt Jezus ons dus naar het zoonschap. Jezus leidt ons naar het zoonschap door zijn geest. Hij zal de weg leiden tot de volle waarheid. Alleen door middel van Heilige Geest kan Jezus ons verder leiden. We komen daar nog wel met wat gedachtes die dat raken op terug. Leid ons tot een volwassen staat. En in die geestelijk volwassen staat, waar we dus naartoe groeien, dan zal sprake zijn van vervuld met Gods geest. Helemaal vol van Gods geest. Doordrenkt van Gods geest. Efeze zegt dan, Efeze 4 vers 13, het bereiken van de maat van de wasdom, de volheid van Christus. Dat is een hele hap woorden. En ik ben erg blij dat er mensen zijn geweest die dat probleem van mij hebben aangevoeld. En ik heb een hele leuke tekst voor u. Efeze 4 vers 13 dus. Maar dan uit een wat andere vertaling. En dan mag je van denken wat je ervan denkt. Ik denk er ook het mijne van. Maar daar gaat hij. Daar wordt gesproken over de groei van het lichaam van Christus, de gemeente. Het doel ervan is, lees maar mee in uw Bijbel. Dan weet u gelijk hoe u het ook kunt lezen. Efeze 4. Gewoon een leuk boekje om eens uit het jargon van kerkelijk en godsdienstig Nederland te komen. En eens eventjes een stapje af te, of een stapje terug te doen en eens te kijken wat er nou, hoe je het in deze tijd zou zeggen. Het levende woord. Helaas alleen nog maar het Nieuwe Testament. Komt eraan. Daar gaan we. Efeze 4 vers 12 pak ik eerst. Het doel ervan is dat we tenslotte volledig één zullen zijn door ons gemeenschappelijk geloof. En doordat we de Zoon van God allemaal even goed kennen. En dan komt hij. Dan zullen we volledig mens zijn. Volwassen geworden door alles wat Christus in ons gedaan heeft. Wilt u het ook even voorlezen, een van u, uit de gewone vertaling? Kom maar. Ja, ik kan me niet schelen wie. Eentje. Hallo.
Opdat wij alle eenheid en geloof en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijkheid, de maat van de wasdom, de volheid van Christus. Ja.
Dan zullen we volledig mens zijn.
Dat vind ik dit mooi.
Fijn. Ik dit. Dan zullen we... Ik begrijp wat hier staat. En als u begrijpt wat daar staat, dan zijn we gelukkig met elkaar. Dan zullen we volledig mens zijn. Volwassen geworden door alles wat Christus in ons gedaan heeft. Ik weet best dat daar een aantal andere aspecten ook bij staan. Maar dit is ook een vertaling om ernaast te hebben. In onze groei en ontwikkeling van kind van God tot zoon van God, zien we dus dat Jezus een heel belangrijke rol speelt. Door alles wat Jezus in je doet. Hoe? Vertel het maar. Juist. Niet voor niets wordt hij de eerste genoemd. Wat betekent dat? De eerste. De hoogste. De allerbelangrijkste. De eerste met een hoofdletter. Hij zal het ook altijd blijven. Want hij gaat voor in die ontwikkeling. Hij is de meest verhevene die alles en alle tot volheid zal leiden. Als eerste kocht Jezus de mensheid voor God met zijn bloed. En als wij door geloof tot hem gaan, hem accepteren, worden wij kinderen van God. Door de doop in de geest hechten we ons aan Christus. En worden zoals in een huwelijk, man en vrouw één worden, worden we zoals in een huwelijk één geest met hem. Door de doop in de geest hechten we ons aan Christus en worden één geest met hem. Eén van geest. Er blijven twee geestelijke lichamen. Man en vrouw blijven ook twee mensen. Maar ze worden wel tot één. Door de doop in de geest hechten we ons aan Christus. En worden één geest met hem. Als één. Door de doop in de geest kan de Heer in ons doorwerken. Niet alleen maar aan ons werken en tegen ons praten. Maar door de doop in de geest kan de Heer in ons doorwerken. Kan hij in ons wonen? Kan hij ons overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel? Door ons te dopen in de geest kan de Heer in ons allemaal tegelijk doorwerken. Kan hij in ons allemaal tegelijk wonen? Kan hij ons allemaal tegelijk opbouwen? Wanneer kon Jezus dat niet? Begrijp je nu waarom Jezus zei, het is beter voor je dat ik naar de Vader ga? Want dan kan ik in je doorwerken. Dan kan ik in je wonen. En dat is ook de mogelijkheid die Jezus nu heeft vanuit zijn verheven positie, om in allemaal tegelijk door te werken. Door Heilige Geest. Die werking, die kracht, het opgenomen zijn in het goddelijk lichaam, het geestelijk lichaam van God. Zie hier de werking van Jezus Christus in ons. In de gemeente dus. Uitgebeeld als lichaam, waarvan hij het hoofd is. Zo functioneert Jezus dus binnen zijn gemeente. Even kijken. Ik even zijn vier nog erbij zal pakken. Anders gaan we gauw door. Schrijf het nog op. 1 Korinthe 12 vers 12 en 13. En Efeze 4, 15 en 16. Mag ik thuis even doorlezen. 1 Korinthe 12, 12, 13. Efeze 4, 15 en 16. En ik wil er toch nog even iets kwijt over het spreken in tongen. Want het was wel fijn, hè? Ja. Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Het spreken in tongen is teken, is bevestiging, is zekerheid van het feit dat je in het krachtenveld van God bent opgenomen. Spreken in tongen is het bewijs dat God je kan inspireren. Je kunt namelijk beschikken. Je toont dat aan. Je kunt beschikken over goddelijke vermogens om je gedachten in woorden uit te drukken. Jezus besluit zijn onderwijs tegen zijn discipelen in Markus 16. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. Boze geesten zullen ze uitdrijven en in nieuwe tongen zullen zij spreken. Een teken, een bevestiging, zekerheid van het feit dat je in het krachtenveld van God bent opgenomen. Het bewijs dat God je kan inspireren. Onze doop in de geest, hebben we heel duidelijk dus nu gezegd, is dus wel een verbinding met God. Net zoals bij Jezus. Maar wij staan dus nog niet in dezelfde relatie met God. Zoals Jezus. Wij worden in Jezus gedoopt met de Heilige Geest. Zonder geest kunnen we geen geestelijk volwassen mensen worden. Wij hebben de geest nodig om volkomen vrij te komen van elke onderdrukking vanuit het Rijk der Duisternis. 1. Wij hebben de geest nodig om volledig bekend te worden met de woorden en gedachten van God. Heeft het nou allemaal te maken met spreken in tongen? Misschien. Als de Heer ons ergens in tegemoet komt door middel van zijn geest, is het wel in wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Dat is nou precies dat proces, vernieuwd worden, hervormd worden door de vernieuwing van je denken. Dat is nou precies dat proces waar Heilige Geest voor nodig is. Om volkomen vrij te komen van de onderdrukking van de duisternis en om volledig bekend te worden, vol te worden van de woorden en gedachten Gods. Hervormd worden door de vernieuwing van je denken. Dat is dus veel meer dan leuke gedachten. Bedankt. Zal ik eens over nadenken? Jij hebt gelijk. Ja. Hervormd worden door de vernieuwing van je denken is dat je anders, dat je geestelijk leert denken, dat je rekening gaat houden met de geestelijke realiteit achter de natuurlijke zaken. En dat je daardoor gevormd, opnieuw gevormd, hersteld wordt, doordat je geestelijk leert denken. En het is nu juist die inspirerende werking van de geest die ons denken hervormt. Woord en geest samen. De hervorming door de vernieuwing van je denken. Weet u nog uit de eerste studie dat we zeiden van, als je je gedachten onder woorden probeert te brengen, heb je eerst dat proces van, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Wat gaat er nou innerlijk in me om? Dan is de geest als het ware naar binnen gericht bezig om de gedachte wat in je omgaat als het ware onder woorden te brengen. Zoek je woorden voor. En als je dat niet lukt, dan blijf je ermee rondlopen. Dan kun je er eentje gaan lopen van, ja, met mensen die dat heel erg prettig vinden op de ijsbergen, ik ook. En dan lukt dat soms wel. Ik weet ook niet hoe dat komt, maar dan probeer je iets onder woorden te brengen. En dan kun je het uiten. Lukt het je niet, dan zit je soms met een probleem. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Begrijp dan wat ik bedoel? Ja, zeg het dan. Het geheim van tongentaal, dat is wat innerlijk in je leeft, wat in je hart naar God uitgaat, en waar je op zoek bent naar woorden, dat je het vermogen van God tot je beschikking krijgt om die woorden te vinden, zonder dat je daarna hoeft te zoeken. Je hoeft dan geen moeite te doen om eerst die gedachte eens te vertalen in goed Nederlands of in gewoon Nederlands of in krom Nederlands. Je hoeft dan geen moeite te doen om wat innerlijk in je omgaat, om daar eerst die gedachte te vertalen. Maar je kunt je direct tot God uiten. Wat direct uit je hart komt en rechtstreeks God ingaat. Dat ervaar je. Vandaar dat tongentaal zo'n directe communicatie met God is. Vandaar dat tongentaal stichtend is. Het doet je goed dat je iets tot God hebt kunnen uitzeggen. Ja, niet een paar woorden waarvan de klinkers en medeklinkers in een andere volgorde staan dan in het Nederlands. Maar je merkt dat wat innerlijk in je omgaat, dat je dat kunt uiten. Dat je daar taal voor hebt. En dan kun je dus inderdaad zeggen, ik heb positief beleden. Ik heb wat innerlijk in mij omgaat met God door kunnen nemen. Ik ben het kwijt. Ik heb het tegen God uit kunnen zeggen. Een goed gesprek met iemand geeft je al een gevoel van verbondenheid. Nou, we moeten nog maar eens een afspraak maken. Dat was een goed gesprek vanavond. Een goed gebed. Een goed gesprek dus met God. Geef je de zekerheid. Geef je het gevoel. Nee, ik ben niet vies van dat woord gevoel. Geef je het gevoel verbonden te zijn met God. Tongentaal is een hogere vorm van je verbinden met God. Het is duidelijk dat je in zo'n gesprek met God je heel bewust richt op God. Ook dus heel gericht bezig bent met een bepaalde zaak. In tongentaal, ik moet het anders zeggen, als je je gedachten in tongentaal uitspreekt, ben je dus bezig met een bepaalde zaak. Dat kan lofprijzing zijn, dat kan aanbidding zijn, waarin je God groot maakt, helder brengt. Of heeft u dat niet, dat als je de Heer in het Nederlands wil loven en prijzen, dat je 10, 15, sommigen die maken er 25 van, maar dan houdt het op. En je wil meer tegen de Heer zeggen. Ja, je kunt niet blijven herhalen, maar je wil, nou, bij zo'n bepaalde zaak zou je dus heel graag eens wat andere woorden willen gebruiken om wat in je leeft rechtstreeks tegen God te kunnen zeggen. En dat kan. Tongentaal. Bezig zijn dus met een bepaalde zaak in tongen uit zeggen. Maar dat is dus niet beperkt tot alleen maar de Heer loven en prijzen. Dat kan ook zijn een situatie waar je op een gegeven moment in terecht komt. Of een zaak ten behoeve van iemand anders waar je voor bidt. En je hebt er al zoveel voor gebeden. En je weet eigenlijk niet wat je bidden moet. Nee, je weet wel wat je bidden moet, maar je weet niet hoe je het zeggen moet. Het feit dat je de woorden niet verstaat. En dus zegt Paulus, dat je verstand er als het ware buiten staat, betekent niet dat je niet zou weten waar je het over hebt. Begrijpt wat ik bedoel? Het feit dat je die woorden niet verstaat, betekent dus niet dat je niet zou weten waar je het over hebt. Je bent bezig met wat innerlijk in je omgaat. Je wilt voor een bepaalde zaak bidden. Je neemt die zaak in je gedachten. Hoe bid je dat nou uit in het Nederlands? Door met die zaak bezig te zijn, daar woorden voor te maken, daar zinnen en dat tegen God uit te spreken. Nou, dat doe je in tongentaal precies hetzelfde. Alleen, je zit niet vast aan de mogelijkheden van het Nederlands. Je hebt een taal, een vermogen gekregen. Niet alleen een paar woorden. Maar je hebt een taal, dus een vermogen gekregen om je te uiten. Het feit dat je de woorden niet verstaat, betekent goddank niet dat je niet zou weten waar je het over hebt. Betekent dus ook dat je niet zomaar even ergens anders kan denken. Zo van, dan ga ik even in tongen bidden. En stond mijn fiets op slot en heb ik het gas uitgedaan. Of kent u dat niet? Dat je in tongentaal biddend op een gegeven moment heb ik allemaal aan zitten denken. Of, dat is niet alleen met tongentaal, maar in je gebed ook. Of kent u dat niet? Ik ook. Heel bewust dus bezig gaan in je gesprek met God. Soms heb je het ook wel eens op je werk of weet ik wat. Dan zit je tegen iemand te praten en dan gaan opeens die ogen erbij. Hey, jongens, kijk je daar. Dan moet je even terug. We hadden het ook weer over dit, ja. Het betekent dus dat je heel bewust met een zaak bezig bent als je bidt in tongen. En meer nog dan bij een gewone taal, richt je je bij tongentaal bewust tot God en de zaak die je met hem doorneemt. Wie in een tong spreekt, spreekt tot God, zegt Paulus in 1 Korinthe 14 vers 2. Niemand verstaat het. Door God spreekt hij geheimenissen. Door de geest spreekt hij geheimenissen met God, verborgenheden. Wie in een tong spreekt, spreekt tot God en niemand verstaat het. Oh ja? Ook dus. Er zijn dus inderdaad talen van de geestelijke wereld, engelentalen, die je niet verstaat. Maar er zijn ook talen die onder tongentaal uitgesproken worden, de talen die wel verstaan worden. Kijk maar naar Handelingen. Joh, we horen ze allemaal in onze eigen taal. Zo zie je ook maar weer, even tussendoor, dat je je niet moet vastpinnen. Daar staat het. Kijk maar, deze tekst, zie je wel? En een paar hoofdstukken verder staat iets heel anders. Je moet schrift met schrift vergelijken. En ook wat dat betreft durven op een gegeven moment iets afstand te nemen van wat zou daarmee bedoeld worden. Je spreekt met God in geheimenissen. Niemand verstaat het. In Handelingen, de mensen verstonden wat de discipelen in tongen uitzeiden. Iets wat je innerlijk bezighoudt. Iets wat in je leeft. Iets wat in je verlangen sterk naar voren komt. Als je dat kunt uitzeggen, als je dat kunt uitbidden, dan verruimt dat je innerlijk. Dat schept ruimte voor jezelf. Het je niet kunnen uiten geeft vaak een gevoel van geslotenheid. Je komt er niet uit. Nou, in dat uitzeggen komt de geest je te hulp. En dat ervaar je als stichtend en opbouwend voor jezelf. Door heel gericht in tongen te bidden, geef je God de ruimte om in je door te dringen. Dat was namelijk ook de bedoeling, toch? De Heilige Geest ruimte geven in je leven, doordrenkt worden van Gods geest. Een en ander betekent natuurlijk niet dat je door maar hele tijden in tongen te bidden, dan geef je Gods geest de ruimte in je leven. De Heer de ruimte in geven in je leven betekent maar al te vaak opruimen. Opruimen wat de duivel allemaal heeft achtergelaten. Herstellen wat hij heeft aangericht. Het betekent ook vaak inruimen. Inruimen van je levenswijze. Een manier van leven. Een andere manier van leven. Maar ook tijd vrijmaken om Gods woord in je te laten doorwerken. Op je te laten inwerken. Gods woord in je laten doorwerken samen met gedoopt te zijn in de geest. Het woord van God overdenken en je tijdens tongenbidden afvragen. God, wat wilt u hier nou mee mij zeggen? Wat bedoelt u hiermee op dit moment voor nu? Een goede zaak dus om op die manier vertrouwd en bekend te raken met de werkelijkheid van de geestelijke wereld. We zijn er.